Goed, we lezen dus Zacharia 13. Ik zei het al. Ene laatste hoofdstuk. Van die prachtige profetie. Zacharia hoort tot de kleine profeten, maar het is toch wel een behoorlijk Bijbelboek eigenlijk. En we lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. Het zijn 9 versen. En ik lees dan meestal uit de herziene Statenvertaling. En als je andere vertalingen hebt, is natuurlijk prima. En het begint weer met op die dag. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. In hoofdstuk 12. Op die dag, komt een aantal keer voor. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal gebeuren wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen zeggen, jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heere. En zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Ze zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf zijn jeugd. Als men tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij liefhebben. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 daarvan ervan uitgeroeid zal worden in en de geest zal geven. En 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat 1/3 deel in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover. Ja, nou ja. Ik zei het al, die dag, dat is een veel voorkomende uitdrukking. Die dag is de dag van het einde. Daniel noemt dat ook de tijd van het einde. De dag die begint bij de grote verdrukking. De 3,5 jaar, de 1260 dagen of 42 maanden. Ook in het boek Openbaring wordt dat aantal genoemd van tijd, tijden en een halve tijd. Dat is weer een uitdrukking uit Daniel. 3,5 jaar. En het laatste deel daarvan, dat zal die dag zijn waarop de Heer Jezus Israël zal verlossen, de vijanden zal verslaan. We hebben het de vorige keer gezien, nog even terug naar hoofdstuk 12. Daar zie je staan vers 3, op die dag. Vers 4, op die dag. Vers 6, op die dag. En vers 8 en 9, op die dag. En tenslotte nog in vers 11. Op die dag zal Jeruzalem een steen zijn waar alle volken over zullen struikelen. Ik heb de vorige keer ook aangegeven, weet je nog, dat de volken zijn rondom Jeruzalem, de islamitische volken, zoals we dat vandaag ook zien, en de volken van de aarde, de koningen van de aarde, het Westen. En dan komen er ook nog de koningen van het Oosten. Bij alle volken zullen zich vertillen aan Jeruzalem. Op die dag zal er ook, hoofdstuk 13, een bron geopend worden. Dat staat er. En het merkwaardige is dat, als we even proberen dit goed te begrijpen, dat de nadruk komt te liggen op de goedheid van God, ondanks de ongehoorzaamheid van het volk. Het gaat hier om een handeling van de Heere. Uiteraard moet een mens zich bekeren. Maar we weten uit Efeze 2. Het is alles uit hem. En niet uit uzelf. Dus de nadruk ligt ook hier weer op de persoon van God. Hoe goed hij is. En in hoofdstuk 12 hebben we gezien in vers 10. Dat over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade uitstorten. Zie je dat? En de geest van de gebeden. Wij als gelovigen mogen weten dat alles uit hem is. Als hij niet had ingegrepen in ons leven, dan hadden we hier niet gezeten. Dus uiteraard is er ook een verantwoordelijkheid van de mensen. Ze zullen zich bekeren, dat gaan we ook zien, hè. Maar hij doet het, hij doet de afgoden weg. Hij opent een bron. Hij stort een geest uit van de gebeden. Hij stort een geest van genade uit. Hij trekt de mens naar zich toe. En daarom zei ik aan het begin al, voordat we de tekst gingen lezen, groei op in de genade, de kennis van onze Heer en Heiland. En zoals er in dat land valse profeten zullen zijn, zo krijgen wij daar ook mee te maken, ga ik zo wel iets over zeggen. Maar daarom zegt Petrus ook, hem zij de heerlijkheid, hem. De heerlijkheid is niet in mensen. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik heb toch maar even mooi geloofd, ik heb het goed gedaan. Nee, opdat geen vlees roemen voor de Heer. Hij is de God van alle genade, zegt 1 Petrus 5, vers 10, de God van alle genade. En daarom ligt alle nadruk ook in dit hoofdstuk weer op wie hij is, wat hij gaat doen. En dat is juist zo fijn dat wij ons mogen verheugen in de heerlijkheid van wie God is. Nou, er staat een bron. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is de dag dat heel Israël behouden zal worden. Dat zijn de gelovigen uit Israël. 1/3 deel. 2/3 deel zal de antichrist volgen en ten gevolge daarvan het oordeel ondergaan. Dat zullen we zo ook zien uit Jesaja 66. Maar het 1/3 deel, dat is heel Israël, want dat is wat overblijft. En die bron, dat is, nou ja, het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus heeft op het kruis de basis gelegd voor de verlossing van alle mensen. En Israël, heel Israël, zal straks deel hebben aan die bron tegen de zonde. Want hij is op dat kruis tot zonde gemaakt. Hij is niet alleen degene die onze zonde gedragen heeft, maar hij is ook het voorwerp geworden van Gods toorn over de zonde in het algemeen en tegen de onreinheid. Daar hoort ook bekering bij, Hosea 3. Ik lees het even voor. Vers 5, dat is de kant van de verantwoordelijkheid van Israël zelf. Dat is ook waar, we moeten dat altijd een beetje laten staan, alle twee. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. En David een koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in later tijd. En dat is de bron die God opent, waarvan zij zullen zeggen, dat is hij die wij doorstoken hebben. Zacharia 12, vers 10, de Heer Jezus. En alle zegen, ook voor het geestelijk leven, lieve mensen, ligt altijd bij het kruis. Groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. En de valse profeten willen ons altijd iets laten doen om zegen te ontvangen. Ik heb net nog vanmorgen een stuk geschreven. Ik had het al geschreven, maar ik heb het opnieuw op de site gezet. Over het wonder, de 7 wonderen van het kruis. Dat is een boek dat is uitgekomen, een cursus en een bijbelstudie. En Dat komt van vrijzijn.nl. Ken je dat of niet? Wilke van der Kamp. Ik heb het hem ook toegestuurd. Maar die zegt dus, de Heer Jezus heeft 7 keer gebloed. En al die 7 keren zijn voor ons tot zegen. Dus bijvoorbeeld, hij kreeg een doornenkroon op. Nou, dat heeft dan weer te maken met vergeving. Hij werd geslagen door soldaten. Dat heeft weer te maken met genezing, want zijn striemen, nou, dat is natuurlijk bijbeluitleg van niks. Want ja, die striemen die de soldaten hem toebrachten, die geeseling, bracht ons geen enkele zegen. Het vergroot alleen maar onze schuld. Dus de genade ligt niet in dat wat mensen hem aandeden, maar wat God hem aandeed. Namelijk, 2 Korinthe 5, vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dat zal ook gelden voor Israël. Op die dag, zegt vers 2, zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien. Zowel aan hen, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Nou, wij hebben vandaag ook te maken met afgoden. Wat is een afgod? Weet iemand dat? Geld. Ja, zeker, je noemt nou een voorbeeld. Maar wat is de definitie van een afgod? Wat is een afgod? Wat zei je?
Oh, wat je van God afhoudt.
Ja, dat wat de plaats inneemt van de Heer Jezus. Kijk, en als je even met mij naar 1 Johannes 5 wil gaan, het einde van die brief, 1 Johannes 5. Dan zie je weer zoiets moois. Johannes die zegt eigenlijk tegen zijn lezers in vers 13 van deze brief. En dit is een tekst die moet je eigenlijk uit je hoofd kennen eigenlijk. Want er zijn vandaag zoveel valse profeten die jou willen wegleiden van dat wat God gedaan heeft op het kruis. Zodat je hen gaat volgen en zodat je hun systemen en leringen gaat omarmen. Maar wat zegt Johannes in vers 13 van 1 Johannes 5? Het was in zijn tijd namelijk ook al. Hij zegt, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Nou komt het, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Want die dwaalleraars die zeiden, ja, je moet een diepere ervaring hebben. Vandaag is dat, je moet in tongen spreken, je moet profetieën over jezelf uit laten spreken, je moet visioenen krijgen, je moet dit, dat. Nee, zegt Johannes, ik wil dat je weet dat je eeuwig leven hebt. Je hebt het. Dat is de kennis van de Vader en de Zoon. Ook al voel je er niks van, je hebt het. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat is een beetje merkwaardig, want hij zegt eerst, ik heb het geschreven aan u die gelooft. En daarna zegt hij, ik schrijf het opdat u gelooft. Dat zijn twee soorten geloof. Het eerste geloof is dat je eenmaal tot bekering bent gekomen. Maar je hele leven mag bestaan uit geloof, afhankelijkheid van de Zoon van God, de Heer Jezus. Kijk, ik heb ook wel dagen dat ik denk van ja, vandaag heb ik het niet zo. Vandaag ben ik niet zo geestelijk. Helemaal niet erg. Dat zijn ervaringen die de Vader ons geeft, zodat we ons dieper wortelen in zijn Zoon. En we ook een beetje kunnen voelen hoe het is zonder hem. En dan zegt dus vers 20 van datzelfde hoofdstuk, want daar wil ik eigenlijk heen. Er staat, wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven. Waarom? Om de waarachtige te mogen kennen. Zie je dat? En die dwaleraars die zeiden, nee. Nee, je moet nog een diepere kennis, een diepere ervaring. En dan zegt Johannes, nee joh, je kent hem al, de waarachtige God, de Vader, in hem de Zoon, de Heer Jezus, is de Vader al openbaar geworden. We mogen daar compleet in rusten. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die is de waarachtige God in het eeuwige leven. Zie je dat? En wat staat er dan gelijk achter? Dat is een beetje vreemd. Wacht u voor het wees op je hoede voor de afgoden. Punt. Hier staat dan nog amen bij. Staat niet in mijn vertaling, maar dat maakt niet uit. Hij sluit ineens af met pas op. Waarom? Er zijn zoveel bronnen en geluiden en stemmen die ons willen aftrekken van de Heer Jezus. Ik kan wel 20 voorbeelden noemen die ik heb meegemaakt de afgelopen tijd. Alles wat ons afhoudt van de Heer Jezus, wat onze aandacht vult in het geestelijk leven, naast hem is een afgod. Want hij is als het ware het zonlicht dat in die grote, prachtige, kostbare diamant van Gods genade al die kleuren van de veelkleurigheid van God aan ons laat zien. Zijn goedheid, zijn trouw, zijn wijsheid, zijn gerechtigheid, zijn liefde. Dat is allemaal in de Heer Jezus. Maar de Satan is zo listig, hij stuurt mensen in de gemeente die ons af willen trekken van die kostbare persoon van de Heer Jezus. En dat zie je dus ook in Israël. Daar gaat het hier ook om. De profeten, dat zijn de valse profeten. En wat is het gevolg? De onreine geest. Mensen, ik kan je vertellen, die charismatische wereld zit vol onreinheid. Ik heb al, ik zal geen namen noemen, maar zoveel meegemaakt. Overspel, hoererij, in het leven van mensen die op podiums staan, podia staan. En die ons proberen wijs te maken dat het geestelijk leven bestaat uit allemaal geweldige uiterlijke zaken. Maar hun eigen leven krijgen ze niet op de rit. Ik zeg niet dat het voor allemaal geldt, maar ik heb het wel vaak gezien. En de onreine geest was in Israël. Toen de Heer Jezus in de synagoge kwam, was er een man met een onreine geest. En iedere keer op de Sabbat was die man daar. En hij kon zich mengen tussen het volk. En niemand had het in de gaten dat er een man was met een onreine geest. Totdat de Heer Jezus daar was. En hij openbaart zich. En hij schreeuwt, wat hebben wij, meervoud, meerdere geesten, met u van doen. Zoals vandaag ook. Als wij een gemeente zijn waarin de Heer Jezus aanwezig is, kan de onreine geest zich daar niet stilhouden. Dus die moet openbaar worden. Alleen de vraag is, hebben wij nog die aanwezigheid van de Heer Jezus? Even kijken hoor. Die bron, die vinden we ook in Johannes 19. Als de speer in de zijde wordt gestoken van de Heer Jezus, wat komt er dan uit? Bloed en water. Dat schijnt ook biologisch zo te zijn als iemand overleden is, dat dat uit elkaar wordt gehaald, dat het gescheiden wordt. Maar het bloed is altijd voor een eenmalige vergeving van onze overtredingen. En het water is voor reiniging. Daarom reinigt de Heer Jezus ook zijn gemeente door het waterbad met het woord. En wij hebben één keer het bloed nodig. Eén keer. Dat bloed is de basis waarop wij weten dat we gerechtvaardigd zijn. We hoeven dat bloed niet aan te roepen of verder niks mee te doen. Maar het water, dat is de dagelijkse reiniging van het woord. Wij zijn kinderen van God, maar onze voeten moeten gewassen worden. En zo moest Israël ook niet alleen vergeven worden, maar gereinigd van valse profeten en van afgoden. Nou, als jouw leven beïnvloed is door een van die twee, dan is het woord van God het middel om je te reinigen. Om te zeggen, oh, ik heb het fout gedaan. Ik ben verkeerd bezig geweest, ik wil het belijden aan de Heer. Wilt u mij reinigen? Dat is ook 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Zeg Jan?
Ja.
Dat bloed, dat weet ik natuurlijk altijd, dat is 1 Johannes 1 vers 7, 8 en 9. Dat reinigt van alle zonde.
Ja.
Maar je moet het bloed niet verheerlijken, zoals bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk. Ik ben één keer geweest in de Heilige Bloedkapel.
Ik ook.
In Brugge.
Ik ook, ja. Dat was afschuwelijk.
Ja, daar wordt het bloed verheerlijk. Dat is typisch Rooms.
Ja.
Maar in de bundel van Johannes de Heer, daar staat op Tiet 5:42, dat is kracht in het bloed.
Ja.
Klemtoont.
Ja.
Die komt juist.
Ja. Maar kracht tot, het is, als je het zo beziet van, het is tot vergeving. Ja, Maar er is niet een soort wapen, want dat zegt die meneer van de Kamp ook. Hè, dat bloed is een wapen in de geestelijke strijd. Nou, helemaal niet. Want dat staat niet in het lijstje van Efeziërs 6. Het staat niet het bloed. Je moet wel de dingen goed lezen. Ja, bedankt voor dat. Ik ben ook een keer in de Heilige Bloedkerk geweest, een paar jaar geleden met mijn vrouw. En ik zeg, nou, dan wil ik toch eens even van dichtbij bekijken. Trapje op, zo'n ding. Nou, geld betalen natuurlijk. Nou ja, het is afschuwelijk.
Het is eigenlijk belachelijk, hè, dat ze dus allemaal die glazen stol kussen.
Ja, ja.
Ja. En er wordt dan bijgezegd, ja, het was oorspronkelijk vloeibaar, maar ja, heeft een zondaar gekust, zodat het gestold is.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. En dan aan het eind ervan staat een grote collectebus.
Ja, dat weet ik. Het is typisch dat in Ezechiël 47 de stroom van water die onderuit de drempel komt van de tempel, die stroomt dan het hele vrederijk onophoudelijk het land in. Dat is natuurlijk ook een symbool voor de reiniging van het water van het woord. Het merkwaardige is dat er dus nog valse profeten zullen zijn als de Heer Jezus komt en het land ontzondigd wordt. En dan staat er dat ouders hun eigen zoon, hun eigen profetenzoon moeten doorsteken. Dat is wat, hè? Dan zie je ook weer dat het weer de tijd is van de wet. En niet de tijd van, zoals vandaag, de genade. Maar wij moeten altijd valse profeten uit ons midden wegdoen. Als dat niet meer lukt, omdat de gemeente is verontreinigd en het niet meer ziet, dan moeten wij onszelf onttrekken van valse profeten. En valse profeten, daarvan zegt Johannes, die zijn uitgegaan. Dus je moet je voorstellen, je had een kring van apostelen. Daar waren mensen die gingen uit, valse apostelen, die gingen uit de wereld in. Maar de valse leraars komen de gemeente in. Nou, hoe herken je een valse leraar? Een valse leraar is iemand die het werk of de persoon van de Heer Jezus ernstig tekort doet. Je hebt ook verkeerde leer, afwijkingen in de leer. Dat zijn niet per se valse leraars. Maar iedereen die het werk op het kruis van de Heer Jezus onteert door iets aan toe te voegen of er iets aan af te doen, dat is in mijn ogen een valse leraar. En dan moet je jezelf van reinigen, niet mee omgaan, niet mee in discussie gaan, niet onder zo'n iemand zijn gehoor komen, maar zoek een gemeente of een plaats waar er over de Heer Jezus gesproken wordt. En dat is in de regel altijd een plek waarvan hij zegt, u hebt kleine kracht. Dat zijn geen massabijeenkomsten, dat zijn geen gigantische, indrukwekkende samenkomsten. Maar dat is altijd een groep mensen die kleine kracht heeft. Maar hun kenmerk is, ze hebben het woord bewaard en ze hebben de naam van de Heer Jezus niet verloochend. En de nadruk ligt sterk op zijn komst. En, ja?
Waar je net over gehad, hè? Over het boek en over je artikel, wat ga je hem onder?
Een lastige vraag. Waar schaar ik hem onder? Ik vind het, hij zegt ook best wel veel goede dingen, maar dat is juist het probleem, hè? Het goede is de grootste vijand van het beste. Ik denk een dwaalleraar, dat wel. Hij leidt het op een dwaalweg.
Ja,
maar valse leraar weet ik niet, want
sorry, wie is dat?
Hè? Wie gaat het? Over Wilkin van de Kamp.
Ach ja. Ik denk dat ze zijn positie ten opzichte van de bevrijdingstheologie.
Ja, nee, ik bedoel, ik heb dat artikel ook heel duidelijk gezegd. Een christen kan niet gebonden zijn door demonen. Absoluut onmogelijk. Maar wat hij leert, is dat wij dus wel gebonden kunnen zijn door vloeken, demonen, machten van de duisternis. Dat is gewoon niet waar. Ik heb er zelf ook heel lang in gezeten, dus ik weet waar ik het over heb. En mijn bevrijding kwam gewoon door het woord te lezen. Iemand heeft me dat daarop gewezen, Colossense 1, vers 13 en Handelingen 28, 26, vers 18. Colossense 1 zegt, hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En Handelingen 26, vers 18 zegt, opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. En om nog even één toe te voegen, 1 Johannes 4, vers 4. Hij die in u is, is meer dan hij die in de wereld is. Ja?
Denk ook aan 2 Korinthe 11, vers 4. Hij heeft een andere evangelie, ja. Een andere geest en ja. Een andere Jezus.
Ja. 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 Weet je, kijk, ons probleem is het vlees. Jacobus zegt, laat niemand zeggen, als die verzorgd wordt, dat hij door God verzorgd wordt. Want onze problemen komen voort uit het vlees. Uit de verlokkingen van de begeerten en niet een demon. Of dat is de schuld afschuiven op anderen, dat is punt 1. En 2, je verbinden aan een ander die namens jou tot God gaat. Dat is onmogelijk, want wij zijn leden van zijn lichaam. Wij hebben rechtstreeks toegang tot de Heer Jezus. Ik hoef niet via iemand anders een zegen te krijgen. Ik mag wel samen bidden, dat is wat anders. Dus probeer daar los van te komen. Ja? Nou, even naar 1 Johannes 4. Met trui uit. 1 Johannes 4. En dan gaan we daarna weer terug naar die Zacharia. Dat is wel belangrijk. Er staat in 1 Johannes 4 vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest. Zie je dat? Een geest is hier gewoon een persoon. Iemand die spreekt vanuit een bron. Iemand die in de gemeente komt, ook al is hij nog zo aardig en nog zo lief en gezellig. Je hebt gewoon de verantwoordelijkheid om te toetsen. Niet om te wantrouwen iedereen, maar wel om te toetsen. Geloof niet iedere geest, maar beproef de geest of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist. Waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dus hoe herken je de geest van God? Nou, iemand die belijdt, dat wil zeggen iemand wiens onderwijs is doordrenkt met hij is in het vlees gekomen, zelfstandig gekomen als de eeuwige zoon, die is uit God. Maar iemand die zegt, ja, de Heer Jezus is een profeet of een engel, maar hij is niet God, is niet uit God. Ja?
Ik had gisteren een gesprek. Ik was gisteren bij een mevrouw op bezoek die bijna gaat sterven. En zij had van iemand dus een boek van Wilke van der Kamp gekregen.
Ja.
En ik was daar door aan het dat wou ze mij geven. Hè. Ik dacht van hoe dat ja. Wil ik helemaal niet. Hè.
Nee.
En dat was een beetje knippig omdat ik dat niet wilde hebben. Ja, dan moest ik toch zeggen. En toen las ik zeg maar dit wat hij hier zegt. Hij schreef, ja, Jezus heeft de test doorstaan.
Ja.
Net of Jezus ook nog ja. Te zien dat hij goed was.
Ja, nee, dat is.
En het was helemaal dat boek van dat het van ons afhangt.
Ja.
Niet van de Heer Jezus.
Weet je hoe dat heet, dat boek, of niet?
Het had zo'n groot hart op aan de voorkant.
Ja.
De droom van God.
Oh, zoiets. Ja, ik weet het. Ik ken hem, ja.
De droom van God.
Maar lieve mensen, de misleiding is altijd subtiel. Subtiel. Dus misleiding is, men zegt veel goede dingen en voert via die goede dingen, als jij denkt, nou, dat is oké, voeren ze allemaal verkeerde dingen in. En daarom is het zo belangrijk ook, om Gods woord goed te kennen. Ja? Echt goed te kennen. Er staat nog iets merkwaardigs hier. Uiteindelijk zeggen die ouders, jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heere. En dan staat er op die dag, vers 4, zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden. Hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan? Hebben wij niet in uw naam vele demonen uitgeworpen? En ik zal tot hen zeggen, openlijk, ik heb u niet gekend. Matthäus 7, vers 22 is dat. Nu zit ik bij vers 4 van Zacharia 13. Het gaat snel, hè, soms. Maar wat staat er dan? Kijk. vanwege zijn visioen. Zie je dat? Nou, er is ook een meneer, die heet Andrew Womack. En die beweert dat hij stormen heeft teruggestuurd, dat hij de regen heeft gestopt, zoals de Heer dat deed. Maar die man zegt, ik heb in 1968 een visioen gehad. En toen zei de Heer tegen mij, jij moet iedereen gaan leren dat niemand meer ziek hoeft te zijn. Visioen. En daar beroept hij zich steeds op. Nou, dat is de valse profeet. Want de Heer Jezus was de enige die de storm kon stillen. Waarom? Omdat hij God is. Niet omdat hij nou door de Heilige Geest daartoe geleid werd. Hij is God. Hij is de schepper. Dat zijn wij niet, maar de Satan zegt, u zult als God zijn. Dus ja. Maar er staat nog iets bij. Er staat, zij zullen geen haren mantel aantrekken om te liggen. Zie je dat? Nou, dit is heel belangrijk, want de haren mantel, waar kennen we dat van? Elia en? Ja, dus zo werden die profeten herkend. En als iemand dan een haren mantel aandoet, dan wil zo'n persoon dus uiterlijk lijken op een ware profeet. Dus vandaag zien wij dat dominees, priesters, zich kleden op een manier dat wij ontzag zouden moeten hebben voor hen. En evangelisch charismatische voorgangers, die komen met tongentaal. Ik heb dat ook meegemaakt. Er was iemand aan het preken en ging die elke keer Shamalagala er tussendoor roepen. Ik denk, wat ben je nou wel aan het doen? Maar dat is om indruk te maken. En ze lopen ook heel onrustig heen en weer. Dus de haren mantel, dat wil zeggen, ze proberen door hun uiterlijk je al mee te voeren in hun redenering. Alle onreinheid zal worden weggedaan en ik moest denken aan Efeze 5, daar staat, ik vind dat zo'n mooie tekst, daar staat in Efeze 5 vers 3, laat hoererij en alle onreinheid of hebzucht onder u zelfs niet genoemd worden. Zoals het heilige past. Als ook oneerbaarheid. Ik vind, maar dat is mijn mening, hè? Als mensen te pas en te onpas over Jezus praten, Jezus dit, Jezus, dat vind ik oneerbaar. Want hij is niet mijn vriend. Hij is de Heer, de Heilige. En nou ja, daaraan kun je ook wel een beetje herkennen of iemand eerbied heeft voor de Heer Jezus. Want dat gepraat over Jezus, dit en dat, dat doet mij altijd een beetje pijn. En zotte praat of lichtzinnige taal. Die niet gepast zijn, maar veel eer dankzegging. Ja? Dankzegging is een kenmerk van een christen. En hoe meer je misleid wordt, hoe meer je gaat smeken en vragen om dingen die je al lang hebt. Neem uw geest niet van mij, enzovoort. Schep in mij een nieuw hart. En dan zegt God, heb ik allemaal al gedaan. Alleen, ik hoor een beetje ongeloof in jouw stem. Je kunt beter gaan danken voor wat je hebt. Toch? Groei op in de genade van onze Heer. Nou, die profeet, die zal liegen en zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt. Maar dan ineens gebeurt er iets geks. Want Zacharia gaat ineens over de Heer Jezus praten. Want er staat, vers 6, als men tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? De ware profeet. Dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Dat is de Heer Jezus. Welk huis is dat? Israël. Maar, moet je opletten wat er staat. Het is echt heel bijzonder. Hen die mij lief hebben. In dat huis, Israël, dat kun je lezen in de evangelie, waren een aantal die hem lief hadden. De familie in Bethanië, Lazarus, Martha, Maria. De 12 of 11 discipelen. De blind geboren man. Uiteindelijk. Maar in dat huis is hij geslagen. Hij, de nederige, die nooit zijn eigen eer zocht. Die een slaaf werd om zo de slaven van de zonde te kunnen vrijkopen. Zijn dienst werd niet gewaardeerd door Israël. Maar ook niet door de christenen. Want vandaag is het huis van God de gemeente. En ook in dat huis wordt hij vandaag geslagen. Dat wil zeggen, met allerlei vreemde valse leerlingen wordt hij onteerd. Ik had vorig jaar een meneer ontmoet ik op een begrafenis. Ik ken hem al vrij lang. Hij zegt, waarom groet jij mij niet meer? Ik zeg, nou ja, dat zal ik je eerlijk zeggen. Jij leert, hij heeft een website met dan weet ik hoeveel stukjes, artikelen. Maar hij zegt, Jezus is, de Heer Jezus is wel de Zoon van God, maar hij is niet God. Dus hij wordt geslagen in het huis van hen die hem liefhebben. En toen zei ik, ja, de Bijbel leert heel duidelijk van als iemand de leer van Christus niet brengt, dan moet je zo iemand niet groeten. Dus ja. Hè? Ja, want het is namelijk zo'n valse leer, hè, als hij niet God is, maar gewoon maar een goed mens. Hoe kan hij dan alwetend zijn?
Wie mij gezien heeft, heeft God gezien.
Ja.
Zegt de Heer Jezus. Ja.
En ik en de Vader zijn één. En natuurlijk in zijn menselijke afhankelijkheid van God zegt hij ook dingen. Niemand weet het uur, alleen de Vader. Dus dat moet je natuurlijk ook los zien van dat eerste. Hij is God en mens in één persoon. Twee naturen. Maar dat ontkent deze man. En zo wordt hij geslagen in het huis van hen die hem liefhebben vandaag. Op allerlei wijze is Satan bezig om de persoon van de Heer Jezus te kleineren, te verlagen, minder belangrijk te maken.
Wat was zijn antwoord?
Zijn antwoord? Ja. Nou ja, het was niet echt een antwoord, het was meer een blik, maar hij was er niet zo blij mee, nee. Okay. Ik heb nog wel mailcontact gehad, dat was daarvoor nog, maar ik kon hem niet overtuigen. Maar mensen, kijk, vers 6 van Zacharia 13 is wat mensen hem aandeden. Vers 7 is wat God hem heeft aangedaan. Dat is een wezenlijk groot verschil. Van de week werd ik gemaild door een mevrouw. Ze zegt, mijn man is ernstig ziek. Hij heeft een zeldzame hersenziekte. Ja? En hij wordt door allerlei mensen uit de gemeente belaagd. Van ja, je hebt niet genoeg geloof, anders zou je al beter zijn. Nou. En nou komen ze iedere keer weer met zijn streamen, zijn ons genezing geworden. Maar als je een beetje bijbelkennis hebt, dan weet je, dat staat in Jesaja 53, Petrus haalt het aan in 1 Petrus 2, en dan staat erachter, want wij allen dwaalden als... Er staat niet, want wij waren ziek. Nee, wij dwaalden. En die streamen, dat zijn niet de streamen van vers 6 hier, maar van vers 7. Want God heeft hem geslagen met zijn zwaard van oordeel. En dat was tot onze zegen, maar die streamen die mensen hem aan hebben gedaan, dat wordt trouwens in de Bijbel nooit streamen genoemd, ja, dat vergrootte alleen maar onze schuld. Hij, de heilige, de reine, de onschuldige, hij die zonder zonde was. Hij kende de zonde niet, hij heeft God altijd verheerlijkt. Hij was goeddoende voor alle mensen. En hij werd als een misdadiger naar het kruis geleid. Vorige week werd op het journaal genoemd dat de slavernij officieel is uitgeroepen tot de grootste misdaad in de geschiedenis van de mensheid. Toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg maar de kruisiging van de Heer Jezus is een nog veel grotere misdaad geweest. Want hij is de rechtvaardige. En hij werd gekruisigd als een misdadiger. Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Psalm 22. Nou, dat is vers 6, hè? En dan vers 7, zwaard. Ontwaak tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Prachtig, hè, mijn metgezel. De vader heeft de zoon lief. De zoon is altijd de metgezel van de vader geweest. Vanaf eeuwigheid af. Spreuken 8. En dan moest de vader zien dat de Heer Jezus gekruisigd werd. En God in zijn heiligheid heeft het zwaard van het oordeel op hem gelegd. Zodat wij zouden zijn gerechtigheid. Ik lees dat even uit 2 Korinthe voor. Ik vind het zo'n mooi stukje. 2 Korinthe hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9. Nee, hoofdstuk 8 toch, sorry. Dus ik ben altijd in de war met die twee. 2 Korintiërs 8. Er staat vers 9, want u kent de genade van onze Heer Jezus. Weet je nog? Groei op in de genade enzovoort. Dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Zie je dat? Wij zijn rijk geworden, lieve mensen. We hoeven daar niets meer aan toe te voegen. Maar het komt omdat God zijn zwaard getrokken heeft tegen zijn herder. En tussen al die valse profeten was er één profeet, de Heer Jezus Christus. En die zegt, ik ben geslagen in het huis van mijn vrienden. De valse profeten werden omarmd. En dat is vandaag nog steeds zo. En de enige ware profeet wordt verguisd. Nou, als je vandaag Gods woord brengt in Nederland, dan word je door heel veel mensen gewaardeerd, maar ook door heel veel niet. Ja? Want, ja, dat is toch een beetje schurend. De waarheid doet soms een beetje pijn. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Vers 7. Nou, dat is ook gebeurd. Israël werd verspreid, verstrooid. Jacobus schrijft ook aan de 12 stammen in de verstrooiing. Maar ook wij als gelovigen zijn verspreid. Dat is een prachtig plan van de Heere God, want hij heeft overal over de wereld zijn getuigen verspreid. En jullie mogen dat zijn in Veenendaal omgeving. Ik mag dat dan in Harderwijk een beetje proberen te zijn. En dat is de wijsheid van God. Eerst had hij één, de Heer Jezus, het leven. En dat leven is aan ons gegeven, we zijn rijk geworden. En we mogen overal dat leven vertonen. En de waarheid in deze duistere wereld uitdragen. Dat is toch mooi, maar het zorgt wel voor een hele grote strijd, want de duivel is niet zo blij hoor, als je dat gaat doen. Dus probeert jouw pootje te haken. Ja? En wat staat er dan? Ja, vind ik zo mooi, kijk even mee. Vers 7b, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden, zie je dat? De kleinen, weet je wie dat zijn, de kleinen? Wie? Ja, ja. Ja, dank u. Het overblijfsel.
Ik heb hier op de nederige staan.
Ja, ik was nog niet klaar. Heel goed. De verbrijzelde van geest. Vandaag de kleinen, de mensen die helemaal niet groot van zichzelf denken, die niet van de toren lopen te schreeuwen. De mensen die zeggen, als ik zwak ben, ben ik sterk. De kleinen. En hij wendt zijn hand tot de kleine. 1 Petrus zegt in hoofdstuk 5, werp al uw zorgen op hem, of uw bekommernis, want hij zorgt voor u. En wat staat er dan gelijk achter? Bied weerstand aan de duivel. Want hij is degene die van al die moeilijkheden in je leven God in het beklaagde bankje wil zetten. Ja?
Maar hoe is die tekst nou precies? Want bij mij staat, en ik zal mijn hand keren tegen de kleine.
Wat is dat voor vertaling? NBG?
Ja. Maar wat staat erbij?
Tot de kleinen. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden.
Oh, tegen. Ja. Ja.
Niet tegen.
Ja, daarom ook
vreemd, ja. Beetje vreemd.
Dan kunnen
wij doorstrepen. Nou, ik zou even het Hebreeuws moeten kijken. Kijk, ik ben geen kenner, maar ik heb natuurlijk al die boeken van In de Ruimte, weet je wel, van die...
En aan de Weert zegt, mijn hand
werd
tot het geringe.
Ja. Ah, van de Weert, ja. Even kijken. Tot het geringe, ja, heel goed. Dus dat heb jij al half voorbij al. Goed voorbereid. De Heer Jezus zegt, gelukkig zijn de armen van geest. En ik heb geleerd, als je wil opgroeien in de... genade en kennis van de Heer Jezus, dan maakt God jou zwak en afhankelijk. Alles wat jou overkomt en is overkomen, dat moet je gaan leren zien, als, ook al is het niet zijn wil geweest, of niet, ook niet zijn bedoeling, maar soms gaan levens niet zoals je wil. Maar hij gebruikt al deze zaken in zijn wijsheid om ons afhankelijk van hem te maken. Paulus had een doorn in het vlees. Hij was ook een kleine. Zijn naam was trouwens de kleine, hè? Paulus, de kleine. En hij was helemaal niet zo'n geweldig charismatische man, hoor. Nee. Ze zeiden in Korinthe, nou, dat stelt er niet veel voor. Als hij praat, als hij er is, dan word ik niet zo bang voor. En hij zegt, maar als ik er ben... Ja, een slechte spreker. En tegenwoordig moet je sprekerstrainingen krijgen, hè? Om te kunnen preken. En sprekerscursussen, nou... Volgens mij is dat niet zo nodig, maar ik weet het niet. Heer, wat wilt u dat ik ga zeggen? En ik heb een broeder gekend, Wiebe Knecht. Misschien kennen jullie hem wel. Het is al lang bij de Heer. Maar er was geen man waarvan jij zei, nou, die ga ik op tv zetten. Maar die, als hij wat zei, dan kwam het zo rechtstreeks met kracht vanuit de schrift. Vanuit de Heilige Geest. Maar het was een... Een man die niet bekend stond om zijn gigantische woordenschat of zo. Daar gaat het helemaal niet om.
Maar dat proef je ook als je een preek hoort van of het uit iemand verstand wordt, iemand hart komt.
Ja.
Tenminste, dat meen ik soms wat te proeven van.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook zo dat God, de Heer Jezus, geeft leraars, herders. Hij geeft allerlei mensen. En die mensen die zijn dan uiteindelijk, als het goed is... Niks anders dan een grote richting aanwijzen naar hemzelf toe.
Wijsheid van boven. Hè?
Ja, klopt.
Mag ik nog even, in dat boek van Van der Weert heb ik dus ook.
Ja.
En we hebben zo pas dat gehad over die valse profeet. En die vader en moeder hadden hem verwekt.
Ja.
En die moesten ook doorstoken worden volgens Van der Weert.
Die vader en moeder ook?
Ja.
Staat hier toch niet bij?
Dat lees je wel door.
Omdat ze hem verwekt hebben en hem opgeleid hebben.
Ja, even kijken. Ik ga 3. Dan zullen hij, zijn vader en zijn moeder die hem verwekt hebben, doorstoken worden. Zegt deze vertaling. Nou ja, ik moet zeggen dat ik daar niet zo heel... Niet heel blij van word van die uitleg, maar goed.
Nee, maar ja, wat staat er in het Hebreeuws?
Ja, dat weet ik niet.
Nee, dat is het punt.
Ja.
En dat heeft te maken met de vertaling.
Nou ja, we gaan er nu geen ruzie over maken.
Nee.
We gaan het thuis even opzoeken, ja? Vers 8. Het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden. Nou, als jullie even met mij naar Jesaja gaan, 66. Dan zien we daar vanaf vers 15 staan... Want hij wendt zich tot de kleinen, de Heere God, maar hij is altijd tegen de hoogmoedigen. En de grote hoogmoedige, met een hoofdletter eigenlijk, is de antichrist. Hij is de mens van de zonde die zich verheft tegen God en al wat een voorwerp van verering is. En dan staat er in vers 15 van Jesaja 66. Want zie, de Heer zal komen in vuur, de Heere. En zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees. Let op, zij die door de Heer dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. Wie zijn dat? Vers 17. Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden. Dat is de antichrist. Want die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de Heer. Ik ken hun werk en hun gedachten. Dit is die twee derde. Hier gaat het om de afgodendienst die zal plaatsvinden in de tijd dat de koning van Israël, de valse koning, twee derde zal meesleuren in zijn misleiding. En daar hebben ze hun eigen verantwoordelijkheid voor, want ze hebben de Heer Jezus niet herkend. Maar als een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen. En ik weet niet of het toevallig is, maar Satan heeft een derde van de engelen meegevoerd. En een derde van Israël wordt behouden. Alsof die een derde weer wordt aangevuld met mensen uit Israël. Maar dat weet ik niet zeker, maar dat vind ik wel heel typisch. Ja? Ja, vandaag zijn er ook al antichristen, hebben we net gelezen in 1 Johannes 4. Hè? En wat doet een antichrist? Anti betekent in de plaats van of tegen Christus. Ja, die neemt de plek in van de Heer Jezus, die zorgt dat de mens geëerd wordt. Dat er leraren zijn die ons gehoor zullen strelen. Dat de mens op een voetstuk komt. Wij zijn kostbaar en wij zijn geweldig en een parel in Gods hand. En God is helemaal blij met ons. Dat is de leer van de antichrist.
Zou het ook kunnen dat het een derde van de hele christenheid wordt? Dus het een...
Het zou heel goed kunnen. Ik weet het niet.
Twee derde van de mensheid, toch? Die verloren.
Maar dit is Israël, hè, in het land.
Ja, ik bedoel ook twee derde van de mensheid naar de oordeel.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar wat ik jullie op het hart wil binden, is gewoon elke geest, elke leraar, elke prediker, elk boek wat je leest, wat Christus verheerlijkt, centraal stelt, wat hem groot maakt voor je hart, dat moet je koesteren. En alles wat de mens eert, dat moet je in de vuilnisbak gooien, in de kliko. Dat heb ik ook gedaan. Want het is gewoon niet waar. Het is een leugen. Wij zijn kostbaar in de geliefde. En buiten de geliefde zijn we in het vlees. En het vlees kan God niet behagen. Kan gewoon niet.
Ik hoor wel eens mensen zeggen, maar hij zegt ook goede dingen. Dan denk ik, dat vind ik toch heel gevaarlijk, omdat we toch naar hem blijven luisteren.
Het goede is het. De grootste vijand van het beste. De Heer Jezus, die was niet iemand die ook goede dingen zei. Hij zei alleen maar goede dingen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wij zijn niet volmaakt natuurlijk. Je moet alles toetsen. Maar je proeft al gauw aan iemand zijn richting. De inhoud van zijn gehele bediening. Of de Heer Jezus daar wordt verheerlijkt. Of dat mensen daar ook nog ergens een plekje krijgen. En ik zei het aan het begin van deze studie al. God heeft dit hoofdstuk eigenlijk geschreven om zijn eigen grootheid te tonen. Ik zal een bron van ontzondiging. Ik zal alle afgoden. Ik zal de onreine weg doen. Hij reinigt dat hele land straks. En dat volk zal daar gaan wonen, in dat land, die een derde. En niet zoals er vandaag wordt beweerd door mensen, dat het overblijfsel wat nu in de Heer Jezus gelooft, dat is dan de vervulling van alle profetieën. Dat is gewoon niet zo. Dat is onzin. Hij heeft aan Abraham beloofd, dit land. En dat land zullen ze krijgen. En dan staat helemaal los van de gemeente van God, want dat is een totaal ander volk. Dat staat ook allemaal in je samenvatting. Deze samenvatting verschijnt vandaag op mijn website. Kun je allemaal nalezen. Nou, en dan tenslotte, we zijn er al bijna. Koffie wordt koud, maar we moeten even door. Vers 9, ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren. Zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Dat doet God ook met ons. Wat is de Heer Jezus jou waard? Als het allemaal geweldig gaat, ja, dan is het niet zo moeilijk. prijs de Heer, hij geneest ons. Hij is de geneesheer. Nee, prijs de Heer, want ondanks mijn ziekte, ondanks mijn moeite, ondanks mijn lijden, verhoog ik hem. Dat is kracht. En de tijd schiet mij eventjes, ontschiet mij nu om ook Jacobus te lezen en Petrus. Allerlei verzoekingen. Acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. Petrus zegt, dat is nodig. Want je geloof moet worden gelouterd. Het moet worden ontdaan voor allerlei menselijke invloed. En zo gaat het straks ook met Israël. En we hebben dat in het vorige hoofdstuk gezien. Dat het overblijfsel wat buiten het land is en wat in het land is, dat zal de Assyrische macht verdrijven. En alle volken rondom verteren. Want vuur dat verteert. En de Heer Jezus is hier dat vuur. Want het oordeel is aan de Zoon van God gegeven. Nou, en dan. Het zal mijn naam aanroepen. Dat is de naam van de Heer Jezus. Ze zullen mij aanschouwen, hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. Zie je dat? Dus niet het huidige Israël. Dat is niet zijn volk. Bekeerde Israël is zijn volk. God heeft nooit enige bemoeienis met iets dat niet aan zijn Zoon verbonden is. Want hij is heilig. En wij zijn in de Zoon geheiligd, gereinigd en aangenaam gemaakt. In de Zoon, in Christus. We zijn in Christus. Daarom heeft hij met ons omgang. Maar zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Want het vlees is vijandschap tegen God. Moet je niet vergeten, Israël is nu in vijandschap tegen God. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Ik zal hun één hart geven en één nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. Zodat zij in mij verordeningen gaan en mijn bepalingen acht nemen en die houden. Dan zullen zij mij een volk zijn en ik zal hun een God zijn. Ezekiel 11, vers 19 en 20. Nou, de Heer is mijn God. Dat is 1 Johannes 5, de Heer Jezus. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hou aan hem vast, alsjeblieft. Ja? Nou. Nog één keer, de volgende keer. En dan zijn we erdoor. En nou ja, we vinden vast wel weer een nieuw onderwerp. Maar hier laten we het deze middag bij.